Goedemorgen. Een hart voor mensen. Zoals u al weet, vinden we het gemeentelijk jaarthema terug in Spreuken 23, vers 26. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Op de eerste zondag van dit jaar heb ik daarover gesproken en de prediking van vandaag is daar eigenlijk een vervolg op. Om uw geheugen op te frissen, wil ik nog even de schriftlezing van die eerste zondag herhalen. En die vinden we terug in Matteüs 22. Hij zeide tot hem, gij zult de Heer uw God lief hebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De vorige keer stond vers 37 centraal. En vandaag is het vers 39, waar geschreven staat, het tweede daarna gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar laten we eerst nog de zegen vragen over deze prediking. Hemelse Vader, u de enige en waarachtige, wij danken u dat wij hier vandaag mogen samenkomen in alle openheid, en in alle vrijmoedigheid, Heer. Heer, ik wil u echt vragen dat, laat uw wind waaien door deze ruimte, Heer. Plant uw woord in ieders hart. Ik wil echt uw zegen vragen over deze prediking. Beroer de harten, Vader. Breng harten tot inkeer. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Het schriftgedeelte wat we zo net gelezen hebben, eindigt, en daar zou ik mee willen beginnen, met vers 40. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dus aan de twee geboden, God liefhebben met heel uw hart, ziel, verstand en kracht, en het tweede gebod daaraan gelijk, uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Aan deze twee geboden hangen alle andere geboden en heel Gods woord. En ik zou het woordje hangt er even willen uitlichten. Je kan het vergelijken met een deur die hangt in haar scharnieren. Wat doet een deur? Zij verschaft toegang of zij sluit af, zoals ze zelf wil. Maar zij kan niet alleen maar doen als ze goed aan haar scharnieren vast bevestigd is. Want als je de deur uit haar scharnier ligt, verliest ze haar functie en staat ze alleen maar in de weg. De twee grote liefdesgeboden staan er dus garant voor dat zij door alle andere geboden heen de toegang openen tot het leven in waarheid, of zij kunnen de weg versperren die leidt naar het verderf. Raken ze ontwricht, raken ze los van hun scharnierpunten, de twee grote liefdesgeboden, dan verliezen ze volledig hun functie en dienen ze tot niets meer. Er zijn alle andere geboden en heel de Bijbel slechts olle woorden die uit de mond komen van praatmakers. Die woorden klinken nog wel hetzelfde, maar ze vinden geen vaste grond meer waarin ze zich kunnen verankeren. Ze staan los van de kracht van Gods geest en hebben nog maar één doel, en dat is de ijdelheid strelen van de spreker. En Paulus wist dat maar al te goed. In 1 Korintiërs 13 lezen we, al waar het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet. Ik was een schallend koper of een rinkelend cymbaal. Al waar het dat ik profeetse gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist en al het geloof had, zodat ik bergen verzette. Maar ik had liefde niet. Ik ware niets. Al waar het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde. Al waar het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand. Maar had de liefde niet. Het baatte mij niets. Deze twee liefdesgeboden vormen dus de basis van al wat wij doen. En dat maakt het belangrijk genoeg om daar even bij stil te staan. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Hebt u daar al eens zorgvuldig over nagedacht? Uit de formulering van dit vers kunnen we al opmaken dat we ook onszelf moeten liefhebben. Uw naaste liefhebben als uzelf. In dit vers wordt de indruk gegeven dat jezelf liefhebben eigenlijk een vanzelfsprekendheid is. En ik kan me best voorstellen dat sommigen niet akkoord zouden gaan met deze redenering. Hun argument is dat we in de evangelieën Matthäus, Marcus en Lucas kunnen lezen dat als we Christus willen volgen, dat we onszelf dan moeten verloochenen. Ik zal even vanuit Lucas dat vers naar boven brengen. Hij zeide tot allen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Dus, zeggen ze, hoe kunnen we onszelf nu lief hebben als we tegelijk ook onszelf moeten verloochenen, onszelf moeten wegcijferen? Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Met zichzelf verloochenen wordt bedoeld dat we het leven moeten verloochenen dat we tot dan toe geleefd hebben. We moeten verloochenen dat wij zelf Heer en Meester van ons leven zijn. Als we Christus willen volgen, moeten we toestaan dat alleen Hij Heer en Meester van ons leven is. Onszelf verloochenen is geen aanval op onze persoonlijkheid, maar een oproep tot goddelijk geïnspireerde nederigheid. Er wordt dus wel degelijk van uitgegaan dat we onszelf mogen en moeten liefhebben. Als we dat weten, kan ik u al meteen een eerste vraag voorleggen. En die is, hoe lief hebt u uzelf? Maar nogmaals, u mag niet vergeten dat uzelf liefhebben deel uitmaakt van de twee grote geboden die het fundament zijn van heel Gods woord. In welke mate moeten we onszelf liefhebben? Stelt u zich even een ouderwetse weegschaal voor. Dan is de ene kant gevuld met de liefde voor uw naaste, maar de andere kant is volledig gevuld met liefde voor uzelf. En het woordje als laat zien dat de twee perfect in balans moeten staan. En deze beiden staan op hun beurt onlosmakelijk verbonden met het grote gebod waarin onze liefde voor God centraal staat. En aangezien deze twee geboden gelijkwaardig zijn en niet van elkaar losgekoppeld kunnen worden, zou ik dat in deze vergelijking met de weegschaal het best kunnen weergeven door alles in Gods hand te leggen. Hij is het die u draagt. En daardoor worden we in de mogelijkheid gesteld om zijn liefde te verspreiden. Maar misschien moet ik eerst duidelijk maken wat ik bedoel met uzelf liefhebben. Want ik geef toe dat die vraag over eigenliefde een beetje ruikt naar ijdelheid, naar egoïsme, naar het op de voorgrond brengen van ons eigen belang. Maar het woord liefde dekt meerdere begrippen. In de context van vandaag, uw naaste liefhebben, betekent liefde dat we dankbaar moeten zijn voor onze naaste. Jezelf liefhebben is dus dankbaar zijn dat je er bent. En dat klinkt al heel wat beter. Dus zal ik de vraag anders stellen. Bent u dankbaar dat u er bent? Bent u God dankbaar dat u er bent? En begrijp me niet verkeerd, want dit alles is geen pleidooi voor zelfingenomenheid. Het is geen streling van onze heidelheid, maar wel een appel om te geloven dat er een God is die vindt dat u er mag zijn. Uzelf en uw naaste zijn allebei het maaksel van zijn handen. En het doet hem deugd als we de ander beminnen, niet in plaats van onszelf, maar als onszelf. Maar zoals met alles moet u ook hier de gulden middenweg bewandelen, want overdaad schaadt. Het gaat verkeerd wanneer je jezelf te graag ziet. Dat doe je wanneer je meer van jezelf houdt dan van de ander. Wanneer je jezelf meer gunt dan de ander. En het gaat helemaal de verkeerde weg op wanneer je meer houdt van jezelf dan van God. Maar de andere kant van de medaille is dat je ook te weinig van jezelf kan houden. Je kan jezelf minachten of zelfs haten. Misschien doordat je ontevreden bent over jezelf, over je uiterlijk. We zijn nooit knap genoeg. We zijn nooit rijk genoeg. Nooit sterk genoeg. Of je bent ontevreden over je prestaties. We zijn nooit wat we willen zijn. Op een ander is het gras altijd groener. Al die dingen kunnen een oorzaak van zijn dat je een uitgesproken ekel aan jezelf krijgt. Ook al zullen we dat zorgvuldig verborgen houden voor de buitenwereld. En zo zie je dat te veel of te weinig van jezelf houden veelal te maken heeft met uiterlijke dingen. Met wat er om je heen gebeurt. Maar ook, en ik zou durven zeggen vooral, heeft het te maken met ervaringen uit het verleden die je niet kan loslaten. En die je zelfbeeld danig beschadigd heeft. Het is dus een kunst om in je eigen leven een gezond evenwicht te vinden. En ook tot besef te komen dat we gemoedsrust niet vinden aan de buitenkant, maar wel aan de binnenkant. Begin er gewoonweg mee om God dankbaar te zijn dat je er bent. Als we onszelf afbrekend bekritiseren we God. En als we niet van onszelf kunnen houden, kunnen we ook niet oprecht van God houden. Want dan hebben we naar hem toe geen dankbaarheid. Het is al een eerste indicatie waarom dit gebod, uw naaste liefhebben als uzelf, evenwaardig is aan het grote gebod. Om God lief te hebben met heel uw hart, ziel, verstand en kracht. Als christen mogen wij nooit vergeten dat wij kinderen zijn van God. God heeft ons gemaakt. Zoals Psalm 139 het zo mooi zegt. Want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. God heeft ons geschapen. En hij heeft ons niet zomaar geschapen. Het was niet zomaar een wild idee, nee, hij heeft ons geschapen naar zijn evenbeeld. Wij zijn uniek. Ook al zijn er mensen die zich verheven voelen, toch staat geen enkel mens boven de ander. Ook al laat de wereld dit niet zien, we zijn allemaal gelijk. In de wereld willen we ons verhogen door op de maatschappelijke ladder te klimmen. In de christelijke wereld moet het tegenovergestelde waar zijn. Als je jezelf wil verhogen, dan moet je een treetje lager gaan staan. Je verhogen wil zeggen dat je jezelf dienstvaardiger wil opstellen. Zoals ook Jezus niet naar deze wereld is gekomen om bediend te worden, maar om te dienen. Maar genoeg over onze eigen liefde. Laten we nu eens stilstaan bij de liefde naar onze naaste. Maar in tegenstelling tot wat u misschien zou verwachten, ga ik het niet zozeer hebben over de pracht van het liefhebben van onze naaste, maar wel over wat er kan verkeerd lopen. Een positief en automatisch gevolg van onszelf liefhebben is dat er veel minder venijn uit onze mond zou kunnen komen. Van bitterheid, jaloersheid, woedeuitbarstingen, laster, roddel zijn veelal een gevolg van gebrek aan eigenliefde. Het is sowieso een indicatie dat het met het eigen hart niet de goede weg opgaat. Als je bijvoorbeeld anderen niet kan vergeven, kan ik mij niet inbeelden dat je jezelf en je naaste kan liefhebben zoals God het bedoeld heeft. In 1 Johannes 4 lezen we: indien iemand zegt, ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. De ander doet misschien dingen die jij niet zo leuk vindt. Maar dat hoef jij ook niet leuk te vinden. Je kan geen warme gevoelens koesteren voor iedereen. Het is heel menselijk dat de ene persoon je beter ligt dan de andere. Herinnert u zich nog de titel van het kinderlied van januari? Het was Iedereen is anders. En ik hoef u niet te vertellen dat dit ook zo is. Met de ene klikt het en met de andere minder of niet. Maar ook al voelen we ons met de ene meer verbonden dan met de andere, toch moeten we ze beide lief hebben met de liefde van Jezus. Ja, wat is de liefde van Jezus? Dat is de diepste liefde die je de ander kan schenken, waarmee je hem of haar naar God kan toeleiden. Het mooiste en beste dat je de ander kan gunnen, is gemeenschap met God. Hou er rekening mee dat de persoon waar je niet zo goed mee overeenkomt, dat die ook door God is geschapen naar zijn evenbeeld. En die heeft ook evenveel recht op Gods liefde als jij. De ander liefhebben wil zeggen, hem of haar gunnen, meer zelfs, ervoor ijveren, dat hij of zij straks ook het grote feest kan meevieren wanneer Jezus terugkomt. Bij gebrek aan liefde wordt de tong door Satan gepromoveerd tot een voor hem uitstekend stukje gereedschap. Jacobus schrijft daarover het volgende en het begint met een vergelijking. Ik wil met u lezen in Jacobus 3. Jacobus 3, 4 tot 12. Zie, ook de schepen, ofschoon zij zo groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een heel klein roer gestuurd, waarin maar het believen van de stuurman wil. Zo is ook de tong een klein lied en voert toch een hoge toon. Zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur. Zij is de wereld der ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden als iets dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Heere en Vader en met haar vervloeken wij de mensen. Naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven. Tot daar. Jacobus begint met de tong te vergelijken met een klein roer van een groot schip. Hoe klein dat roer ook is, het bepaalt wel de richting van het schip. Zonder dat kleine roer is het hele schip stuurloos. Zo is ook onze tong in vergelijking met ons lichaam een klein lapje vlees. Maar het heeft ontzaglijk veel macht. Met de tong kan je woorden vormen die iemand kunnen maken of kraken. Ze heeft meer macht dan wapens. De tong kan je vergelijken met een klein brandend lucifertje dat ontelbare hectare bos in de as kan leggen. Bij onverantwoorde mensen kan de tong een machtig, wreed en niets ontziend wapen worden wanneer het onder invloed staat van Satan. Ze schieten maar raak op al wat beweegt. De tong heeft de macht om mensen geestelijk af te matten. En zij kan daarin zelfs zo ver gaan dat zij mensen kan drijven tot zelfmoord. We kunnen de tong misbruiken door te roddelen. Weten we wel wat roddel is en welke drama's het kan teweegbrengen? Roddel is kletspraat achter iemands rug om. Roddel hoeft geen leugen te zijn, maar het wordt wel opgeklopt tot een negatief beeld van de persoon in kwestie. En reken maar dat je met zulke verhalen een luisterend gehoor zal vinden. Want we weten onze roddels netjes en geraffineerd te verpakken. Of we beschermen onszelf door een christelijk sausje over te gieten. Zoiets als wat ik je nu vertel, zeg ik je wel in vertrouwen. En je moet het voor jezelf houden, want ik wil niet roddelen. Kan een christen de ene dag de liefde van God verkondigen en de andere dag de gal van Satan uitspuwen? Jacobus zegt, dit moet mijn broeders niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Nee, het is ofwel bitter ofwel zoet. Als jij dus zegt een christen te zijn, wel, leef dan als een christen. Jacobus 4 lezen we. Spreek geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar. En indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, toch een rechter der wet. Eén is de wetgever en rechter. Hij die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij dat gij uw naaste oordeelt? Als jij roddel toelaat, het zij als roddelaar, het zij als luisteraar, want de een kan niet zonder de ander, dan tast jij door roddel de eer aan van de persoon in kwestie. Je hebt hem beschadigd. Je hebt de persoon in kwestie niet alleen geoordeeld, maar ook veroordeeld. Jacobus zegt, wie zijt gij dat gij uw naaste oordeelt? Je hebt op die persoon een stempel gedrukt waarop staat onbetrouwbaar. En of het nu opgeklopte waarheid is of een halve leugen, het is een stempel die moeilijk afgewassen kan worden. Je zal hem lang moeten meedragen, misschien wel een heel leven lang. Nog erger is het met lasteren. In Exodus 23 lezen we: verspreid geen valse geruchten. Bij laster gaat het om opzettelijke leugens. We laten onze wraakgevoelens de vrije loop. En dan worden onware dingen voor waar verteld. En ook hier zal dit veel moeite kosten om gehoor te vinden. In Spreuken 18 lezen we: de woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen. Zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart. Omdat de tong zo leidinggevend is, wil Satan daar graag de baas over worden. De tong in dienst van de leugen. Wie roddelt, staat in dienst van de hel. Wie lastert, laat zich gebruiken door de duivel. Bij laster wordt de tong een doorvredend vuur en het laat overal schroeiplekken achter. Het brengt verwoesting. En als we dan nog het lef hebben door te beweren christen te zijn, dan moeten we ons diep diep schamen. Wie meent dat hij in de naam van de liefde de zedelijke normen en geboden van God mag negeren, heeft geen hart, nog voor God, nog voor mensen. Maar probeert alleen maar als vermeend christen zelfzuchtig, liefdeloos of onbijbels gedrag goed te praten. Als we als christen de laster niet verbannen, halen we niet alleen de hel in ons eigen huis, maar ook in onze kerk. Misschien vindt u dat ik aan het overdrijven ben. Toch mag u niet vergeten dat de brief van Jacobus gericht was naar Joodse christenen. En daarom kan hij ook vandaag naar u toegericht zijn. Nochtans is er een afdoend antwoord voor wie luistert naar roddels of laster. Een week of 3 geleden heeft er op de voorpagina van Potscherven een artikeltje gestaan over de 3-7. Herinnert u zich dat? Het was een verhaal van de Griekse wijsgeer, Socrates. Iemand wilde tegen hem iets zeggen over een andere persoon en Socrates onderbrak hem en vroeg of hij datgene wat hij wilde vertellen gezeefd had door de 3-7. De eerste zeef is de zeef van de waarheid. Heb je onderzocht of het verhaal wel waar is? Misschien krijg je dan wel een antwoord. Ik heb het van horen zeggen. Maar er is een gezegde dat zegt, van horen zeggen, is van horen liegen. De tweede zeef is de zeef van het goede. Is het iets goeds, iets positiefs, dat je wil vertellen over die ander? En de derde zeef is de zeef van de noodzakelijkheid. Is het iets wat ik moet weten? Als dus het verhaal wat je over die ander wil vertellen niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, of een van de drie, dan zegt Socrates, vergeet het dan en belast mij er niet mee. En dat moet ook ons antwoord zijn. En daarmee kunnen wij de roddel en de laster naar de vergeetput verbannen. In Spreuken, in Matthäus lezen we het volgende. Wie zijn mond en zijn tong bewaakt, bewaart zichzelf voor benauwdheden. Alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook al dus. Want dit is de wet en de profeten. Heb je alsnog een wrevel of een opmerking tegen een broeder of zuster, wat best mogelijk is, dan zegt de Bijbel dat je eerst naar die broeder of die zuster moet gaan, om het in liefde uit te praten. Maar je moet niet alleen naar je broeder of zuster gaan om te vermanen, maar ook om te bemoedigen. Want het is vooral de bemoediging dat we zo dikwijls vergeten. Je bouwt je naaste daarmee op. In Spreuken 16 lezen we: vriendelijke woorden zijn als honingzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. Woorden van begrip zijn een balsem voor de ziel. Een woord dat opfleurt, een kracht die opbeurt. Wat doet een woord dan veel? Je tong in dienst stellen van de naastenliefde. En het kan zo'n zegen zijn. Vruchten rijpen door de zon. Mensen rijpen door de liefde. Naastenliefde is niet alleen voor je eigen kring van bekenden. Dat geldt ook voor mensen die we niet kennen. Voor vreemdelingen. In Leviticus lezen we: en wanneer een vreemdeling bij u in uw land vertoeft, zult gij hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden die bij u vertoeft. Gij zult hem lief hebben als uzelf. Als een vreemdeling met een open hart voor God onze kerk binnenkomt, moeten wij die in liefde welkom heten. Als wij vanuit ons geloof deze vreemdeling, die ook onze naaste is, als wij die willen benaderen, dan kunnen wij die niet anders doen dan vanuit de liefde. Omdat wij aan onze naaste liefde verschuldigd zijn. Paulus schrijft, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Ook worden wij opgeroepen tot bewogenheid voor onze naasten, tot meelevendheid. Romeinen 12, wees blijde met de blijde, weent met de wenenden. De liefde is werkelijk groot als ze zich voortdurend uit in kleine, eenvoudige daden. Niet alleen worden we opgeroepen om vreemdelingen lief te hebben, ook aan onze vijanden moeten we goed doen en voor hen bidden. Doe wel degene die u haten, zegent die u vervloeken, bid voor wie u smalijk behandelen. Misschien hebt u dat al meegemaakt, dat er een vriendschap dreigt verloren te gaan. Om een kleinigheid, of omdat er misschien een misverstand is gebeurd. En er zijn woorden gevallen die in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Als het potje begint te koken, kunnen we de tong soms moeilijk in bedwang houden. U bent overtuigd van uw eigen gelijk en daarom wil u de moeite niet meer doen om die vriendschap te herstellen. En u denkt voort de boom in. En tenslotte, ik heb vrienden genoeg. Als u hierin misschien erkenningspunten terugvindt, dan moet u zich toch eens afvragen of u wel beseft waarom Jezus voor u naar het kruis is gegaan. Dat heeft hij alleen maar gedaan omdat hij u zo ontzaglijk lief heeft. Ik ga u een citaat meegeven die ik in het verleden al eens naar voren heb gebracht. Maar omdat het toch elke keer een indruk achterlaat, toch alles is bij mij, is het zeker vatbaar voor herhaling. Maar eerst ga ik u enkele beelden laten zien, waarmee ik ten eerste probeer aan te tonen dat hij u zo lief heeft, dat hij vrijwillig voor u zijn leven heeft gegeven aan de kruis. En ten tweede probeer ik duidelijk te maken, als hij in staat is om zoveel liefde tentoon te spreiden, wat zegt dat dan over de verhouding tot de naaste waar u het misschien zo moeilijk mee hebt? Voor de gevoeligen onder u wil ik waarschuwen dat er enkele harde beelden bij zitten. Als een onverwachte tegenslag mij brengt tot ongeduldige, liefdeloze woorden, heb ik niets begrepen van de liefde van God. Als ik licht geraakt ben, als ik uitstekend kan leven met een bekoelde verhouding met iemand, terwijl vriendschap zou mogelijk zijn, dan heb ik niets begrepen van de liefde van God. De tong kan een prachtig instrument zijn dat veel goede dingen kan teweegbrengen, als het bespeeld wordt door de liefde van Christus. Vanuit die liefde mag de tong het evangelie brengen van het geloof en van de hoop op een eeuwige thuis. Als je hebt besloten om lief te hebben, kunnen mensen allerlei gemene dingen tegen je zeggen en je vreselijk behandelen. Maar ze kunnen je nooit laten stoppen om hen lief te hebben. Zie je dat hierin het diepe principe ligt dat de enige persoon die werkelijk volkomen vrij is, dat dit alleen maar de persoon kan zijn die lief heeft. Als u wil weten wat liefde is, moet u naar Jezus kijken. Hij heeft in zijn leven gedemonstreerd, geopenbaard wat liefde is. Hij heeft zijn leven ingezet voor een ander, Hij heeft zich opgeofferd voor het welzijn van anderen. Hij leefde niet voor zichzelf, maar voor andere mensen. Niet omdat het moest, maar uit liefde en uit bewogenheid. In het geven van liefde is Jezus voor ons het volmaakte voorbeeld. Aan de beelden hebben we juist gezien dat de gezagdragers alles deden wat ze konden om hem klein te krijgen. Het enige wat ze niet konden doen, was hem ervan weerhouden om lief te hebben. Want zelfs na al die martelingen, zei hij, hangende aan het kruis, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Kunnen wij dan niet hetzelfde doen met de naaste waar wij het soms zo moeilijk mee hebben? Ik zou willen eindigen met 1 Johannes. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen. Dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? Kinderkens, laten wij lief hebben. Niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. We zijn onze medemens de liefde verschuldigd die wij zelf van hen vragen. Spreek dus met liefde en respect over je naaste. Amen.